Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars van Radio Maria, we zijn terug samen voor een uurtje religieuze poëzie. En zoals de vorige maanden verwijlen wij terug bij enkele gedichten van Jérôme Notre-Dame, een West-Vlaming, een Vlaming waar een vlam in zit. Dat zijn trouwens de eerste vier lettertjes van Vlaming, dat is een vlam. En lang leve de vlam van de Heilige Geest, die brandt in het hart van West-Vlamingen en ook Oost-Vlamingen en alle Vlamingen uiteraard. Jérôme Notre-Dame was een vader, een dichter en een advocaat. Hij had de kans gekregen om met zijn talenten te studeren als jurist en op te klimmen tot een belangrijke, dienstbare burger. Het heel bijzondere met zijn kinderen en in zijn gezin en zijn echtgenoten heeft hij een gelovig christelijk leven uitgebouwd en ondanks zijn vele studiewerk de tijd gevonden om eucharistisch te bidden. Het was alsof dat hij geboeid werd door de levende Christus die hij kon ontmoeten in elke heilige mis. Getuigen daarvan zijn enkele gedichten die helemaal geïnspireerd zijn op Johannes hoofdstuk 6. Laat me toe dat ik eerst de tekst zal voorlezen uit het wat men noemt de broodrede, over het brood uit de hemel, en dan pas het gedicht zal voorlezen en hier en daar openbrokkelen. Het is een ruime meditatie rond de Eucharistische Jezus, rond het hemelsbrood. Ik lees u eerst voor uit Johannes hoofdstuk 6, versen 31 tot en met 40. Een later deel wordt dan de versen 48 tot 51 en 53 tot 59. Dus wie een Nieuw Testament bij de hand heeft, kan best gaan kijken naar Johannes hoofdstuk 6, vers 31 en volgende. Jezus, wat voor teken doet gij dan wel, waardoor wij kunnen zien dat we in u moeten geloven? Wat doet gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus hernam, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wat Mozes u gaf, was niet het brood uit de hemel. Het echte brood uit de hemel wordt u door mijn vader gegeven. Want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld. Ze zeiden tot hem, Heer, geef ons altijd dat brood. Jezus sprak tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Maar ik zei u reeds dat, hoewel gij mij hebt gezien, gij toch niet gelooft. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik niet buitenwerpen. Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niets van wat hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven bezit, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De goede Jérôme Notre-Dame schrijft in een lang gedicht met de titel Het brood des levens. Het brood uit edel terwe graan gedorsen en gemalen, gedecemd en gekneed, versterkt de mensen menig malen. Het stort hun nieuwe krachten in om het werk heraan te vangen. En het leven van een halve dag, te langen. Het manna dat de hemel zelf als spijze 40 jaren liet douwen in de woestenij, een kon geen dag bewaren. En het was bestemd voor Israël, voor één uit al de volken, al drijven verder over berg en dal dezelfde wolken. Maar Jezus zou een ander brood, een ander manna geven, dat sterk is en dat duren zal, het brood van het eeuwig leven. Het brood uit edel terwe graan gedorsen en gemalen. Hoe kan het anders dan dat we hier en daar een oude genitief vorm horen? Want Jérôme Notre-Dame werd geboren op 3 juli 1862. Dus dat is toch al een pakje jaren geleden. Hè? Als we vandaag 2022 zijn, dan is dat net 160 jaar geleden. En in de oogstmaand juli geboren als zoon van werkzame ouders op een hofstede. Hij heeft dus in de eerste 10 kinderjaren dat hij daar woonde, zolang zijn vader leefde, heeft hij het werk in de velden meegeleefd, meegezien, meegenoten. Het brood uit edel terwe graan gedorsen en gemalen, gedecemd en gekneed, versterkt de mensen menig malen. Dit is een hulde aan het brood. Dat wij bijna vanzelfsprekend vinden. We gaan naar de bakker en we vinden 20 soorten brood, van multigraan tot vezelbrood, tot speldbrood, gewoon witbrood, rozijnenbrood, bruinbrood, 10-granenbrood, 20-granenbrood, straks krijgen we 100-granenbrood. Onvoorstelbaar wat de bakkers allemaal komen te presenteren, zonder dat wij nog kunnen reclameren. In de tijd van Jérôme Notre-Dame bestond er alleen het brood dat thuis gebakken werd met de bloem die ze kregen van de molenaar dankzij het graan dat elke zomer werd gedorsen op de boerderij ter plaatse. Vandaar dat hij spreekt, het brood uit edel terwe graan gedorsen en gemalen, gedecemd en gekneed. Dat brood versterkt de mensen menig malen. Er wordt hier dus verwezen naar de menige ambtenarbeid die gemoeid is aleer het brood daar is. Wij gaan naar een bakker, kopen brood, of naar een broodautomaat, halen het brood daaruit en brengen het op tafel, smeren het met allerlei lekkere toespijzen. En we vinden het doodgewoon dat dat brood daar is. Maar het brood uit edel terwe graan, uit edele tarwe, gedorsen en gemalen. Het is niet zomaar de eerste, de beste tarwe. Het is een tarwe die veredeld is, waaruit al het stof weg is, al het gruis. Het is gedorsen, het is gemalen. Tussen pletwalsen, tussen molenstenen. En daarna is het gedecemd met gist en gekneed, al dan niet door vingers. En dat brood dat zo een behandeling heeft gehad, alvorens het kon gebakken worden, dat brood versterkt de mensen menig malen. Het versterkt ons, het verkloekt ons, het geeft ons calorieën en energieën om verder te arbeiden in de loop van de dag. En menigmalen, dat kan bij het morgenmaal zijn, bij het middagmaal, bij het avondmaal of tussendoor als 10 uurtje of 4 uurtje. Menigmalen versterkt het brood de mensen. Dus we zouden moeten een lied zingen, lang leven het brood, lang leven alle mensen die werken opdat er brood op tafel zou komen. In een tweede strofe gaat hij verder. Het stort hun nieuwe krachten in om het werk heraan te vangen en het leven van een halve dag, te langen. Ik denk spontaan aan de lekker gesmeerde boterhammen die de boerin naar het veld bracht in de oogstmaand toen we voor half oogst de tarwe moesten snoeien. 70 jaar geleden was dat nog handenarbeid. Er was één boer die met de sikkel het graan afmaaide eigenlijk. De volgende waren de binders die het graan samen moesten binden met tarwestengels. En dan de derde ploeg kwam om de schoven recht te zetten, zodanig dat ze verder konden drogen. En in de volle middag kwam de boerin met een grote kan koffie, lauwe koffie of koude koffie, naar het veld om al de arbeiders op het tarweveld een lekkere boterham te geven of een paar boterhammen. En soms waren daar droge saucissen bij of soms een stuk chocolade of een paar speculooskoeken. En wij mochten dan eten om in de namiddag verder te kunnen werken op dat veld. Dat is het brood dat brood nodig is om het werk heraan te vangen, om de tweede helft van de dag te lengen. En dan gaat onze dichter Jérôme Notre-Dame over naar het oud-testamentisch manna. In de derde strofe schrijft hij: het manna dat de hemel zelf als spijze 40 dagen liet douwen in de woestenij, een kon geen dag bewaren. Dat is te herlezen in Psalm 78, versen 23 tot 29. Je kan die psalm thuis wel eens even herlezen. Nee? Psalm 78, versen 23 tot 29. Het manna viel uit de hemel, omdat de mensen morden en knorden, omdat er geen voedsel meer was. En de hemel zorgde 40 dagen lang dat er elke dag manna uit de hemel viel als dauw in de woestenij, zodanig dat ze elke morgen bij het ontwaken de nodige spijze konden vinden voor die dag. Het kon geen dag bewaard worden, want de dag nadien zou weer dezelfde schepper van hemel en aarde in zijn menslievendheid zorgen voor het nieuwe manna. Vandaar dat we de bede verstaan in het Onze Vader: geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons wat we vandaag echt nodig hebben. Niet voor 2 dagen of 3 dagen. Ik bid nooit: God, geef mij deze week wat ik deze week nodig heb. Geef mij elke dag wat ik vandaag nodig heb. Het manna dat de hemel zelf als spijze 40 jaren liet douwen in de woestenij, een kon geen dag bewaren. En het was bestemd voor Israël, voor één uit al de volken, al drijven verder over berg en dal dezelfde wolken. Maar Jezus zou een ander brood, een ander manna geven, dat sterk is en dat duren zal, het brood van eeuwig leven. Kijk eens, op het slot van 5 strofen stelt Jérôme Notre-Dame de aandacht op het brood dat Jezus komt geven. Het is sterk en het zal niet voor 1 dag zijn, het zal duren als brood van eeuwig leven. Jezus geeft zichzelf, en wie hem eet, wie hem proeft, zal niet één dag leven, maar eeuwig leven. Al zouden we maar één keer in ons leven te communie zijn geweest, in het volle bewustzijn dat Jezus in ons binnenkomt en wij bij hem mogen zijn, dan zijn we al uitgenodigd tot het hemels gastmaal. Jezus sprak: Ik ben des levens brood, ik ben een ware spijze, en ik verzadig die mij nut en sterk hem broodsgewijze. Uw vaderen hebben zich gevoed met het manna der woestijnen en stierven, maar dit brood en had de kracht niet van het mijne. Mijn brood geeft immers niet alleen verlenging van het leven, maar het leven zelf wordt krachtvol aan mijn disgenoot gegeven. Al wie gelooft in mij, mij volgt, erkent en zal belijden, zal nimmer dorst naar waarheid meer in zijn zielen lijden. Deze vier strofen kunnen we helder terugvinden in Johannes hoofdstuk 6, verse 48 tot 51. Laat me toe dat ik ze even voorlees. De Heer, onze geliefde meester, zegt: Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven. Maar dit brood daalt uit de hemel neer, opdat wie ervan eet, niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven van de wereld. Hier krijgen we werkelijk onze geliefde God die zijn identiteitskaart toont. Hij zegt ronduit wie hij is: Ik ben het brood des levens. Ik ben het brood ten bate van het leven van de wereld. En onze dichter moet dicht bij Jezus geleefd hebben. En Jezus moet ook alsmaar dichter in hem plaats gegrepen hebben. En dan word je dichter met de dichter Jezus. Hij dicht het woord, hij legt het in de woorden in de mond van Jezus: Ik ben een ware spijze en ik verzadig die mij nut en sterk hem broodsgewijze. Zie eens hoe Jezus ons versterkt, verkwikt. Wij die honger hebben naar ware liefde, wij worden verzadigd. De Heer nuttigt, of laat ons toe, het hemelsbrood te nuttigen en te gesterkt te worden door dat heilig brood. De dichter verwijst nog eventjes naar het Oude Testament. Uw vaderen hebben zich gevoed met het manna der woestijnen en stierven. Maar dit brood en had de kracht niet van het mijne. Het manna in de woestijn was om de pelgrimstocht door de woestijn verder te zetten. Maar wie het hemels brood eet, het levende brood dat Jezus zelf is, hij die uit de hemel is neergedaald, die krijgt kracht om met Jezus naar de hemel op te stijgen, om eeuwig te leven, om ons leven niet alleen te verlengen hier op aarde, maar om ons leven op aarde te verlengen in het oneindige leven. Wij zijn nu reeds in elke Eucharistie de tafelgenoten, de disgenoten van Jezus. Zalig wij die genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Want de Heer geeft zichzelf tot spijs op onze reis naar het hemels paradijs. Al wie gelooft in mij, mij volgt, erkent en zal belijden, zal nimmer dorst naar waarheid meer in zijn zielen leiden. Kijk eens hier wat Jezus doet. Onze diepste zielendorst wordt door hem gelest. En dan gaat de dichter verder met een inspiratie vanuit Johannes hoofdstuk 6, versen 52 en 66. De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Maar Jezus sprak daarop: voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit alles zei Jezus bij zijn onderricht in de synagoge van Kafarnaum. Ten gevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap. Tot hier het evangelie uit Johannes hoofdstuk 6, versen 52 tot 59 en vers 66. De dichter Jérôme, een Vlaamse vader en dichter, gaat verder. Maar velen hebben mij gezien en zagen niet het leven. Zij waren ongelovig voor en zijn daarna gebleven. Mijn brood daalt uit de hoge hemel neer, uit granen die gewassen in takkerland des hemels best de mens op aarde passen. Zo als de wateren van de zee weer binnenstromen, zo zal mijn brood met hem die het nut ten hemel wederkomen. Dit is de kracht mijns broods, het geheim dat ligt daarin verholen. Doch die in mij gelooft, een zal in eeuwigheid niet dolen. Dit is een hoopvol perspectief. Wij krijgen van de Alpha en de Omega, van de oorsprong en de wederkeer, van de aanhef en het orgelpunt, van het begin en het einde, wij krijgen uit die enige heiland de kracht om met hem en dankzij hem in hem te leven en door hem eeuwig te leven. Dit brood met eeuwige levenskracht dat ik de mensen geef, het is mijn vlees. Ik schenk het u, opdat de wereld leven. Hier horen we Jezus in de consecratie met de woorden: neem en eet. Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Jezus werd bij het laatste avondmaal wat hij brak. Brood uit de hemel. Hij die uit de hemel is neergedaald, geboren uit de maagd Maria, als kindje neergelegd in een voederkribbe, in de voederbak van dieren, om voedsel te worden voor mensen met honger. Met honger naar de ware liefde. De Meester Jezus, de volwassen Jezus, schenkt ons op het laatste avondmaal zijn eigen kostbaar lichaam en bloed. opdat we zouden leven van Gods leven. Welk een geschenk is het sacrament van de Eucharistie. Hoe eenvoudig, hoe sober, teder, stil, geeft God zich te proeven aan de mens die honger heeft naar de oneindige. Maar, zoals mensen dikwijls doen in alle eeuwen, zoals ze deden bij de tocht door de woestijn, ze morren. En de dichter Jérôme heeft dat verstaan. Hoe kan, zo morde twijfelend volk, hoe zou zulks ooit geschieden dat hij zijn eigen vlees ons als spijze kunnen bieden? Hier botst de Meester Jezus op het ongeloof, op de twijfel, op de aarzelende mensen, op de mensen die hem uitlachen en kleineren en zeggen wat voor een roosleid is dat allemaal. Men maakt dus Jezus verdacht, opdat het geloof in hem zou kleiner worden. Vandaag wordt heel veel gelachen met de inhoud van het evangelie, met de kerk, maar Jezus heeft gelukkig het laatste woord. Voorwaar, ik zeg, hem die niet eet mijn vlees, niet heeft gedronken mijn bloed, een wordt voor het leven niet ter eeuwigheid geschonken. Dit is geen dreiging, dit is geen chantage, maar wel een waarschuwing, een verwittiging. Jezus biedt zichzelf aan, en wij zijn vrij om te kiezen. We ontvangen hem, we openen onze handen, onze harten, ons hele wezen voor zijn persoon, of we zetten hem opzij. Aan ons de keuze, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de keuze die we maken. Hoe belangrijk is het te kiezen en alvorens we kiezen, te weten wat kiezen we ten goede of ten kwade. Wat doet ons en de naasten deugd of geen deugd? Hoopvol is dat Jezus zegt, doorheen het woord van de Vlaamse dichter, hem die mijn eigen vlees en bloed tot spijze en drank zal strekken, hem zal ik op de jongste dag uit graf der doden wekken. Hij leeft in mij, ik leef in hem. Wij leven zo tegader, gelijk de Vader leeft in mij en ik in mijn Vader. Prachtig, hoopvol, heerlijk, zaligmakend. Wie Jezus hemels brood nuttigt, wie die goddelijke spijs proeft, zonder dat hij daarom stoeft, die zal deel krijgen aan de verrijzenis van Christus. Wij worden dus, al zijn we sterveling, wij worden inboorling van het Rijk Gods, omdat Jezus, Gods Zoon, in ons wil komen wonen en mag komen wonen. Want het is een verantwoordelijkheid van twee kanten uit. Jezus biedt zich aan, neemt en eet. Dit is mijn lichaam voor u gegeven. En als we hem ontvangen, dan leeft hij in ons, dan kan hij zichzelf zijn in ons, dan kan hij God menselijk reageren in ons, dan worden God en mens versmolten. En dan wordt ons leven doorluchtig, eenvoudig, klaar, helder, zichtbaar, hebben we niets te verbergen, maar ook niets. En zo mogen we met Jezus goddelijk leven, eeuwig leven openbaren. Jezus zegt het. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben. En die zullen hem later overleveren. Vandaar dat ook de dichter verder dicht. Dit ergert u. Mijn oppermacht zult ge enkel u verklaren wanneer gij mij, van waar ik kom, zult zien ten hemel varen. De geest, en niet het dode vlees, verwekt het handelend leven, en ik heb in mijn woorden u alleen de geest gegeven. Jezus spreekt vanuit het bewustzijn dat hij van de Vader is uitgegaan en naar de Vader wederkeert. En alle mensen die hem tegenspreken of hem niet geloven, laat hij dan verwonderd staan bij zijn hemelvaart. In plaats van over Jezus te spreken en zijn woorden open te breken als kruimels brood, richt de dichter zich in de volgende strofe tot Jezus zelf. Mijn God, het was u niet genoeg voor ons op het kruis te sterven. Gij wilt het toffer van Calvaar vernieuwen en duizend werven. In uw liefde zonder grens, uw wijsheid zonder einde, hebt gij gevonden het wonderbrood dat de aarde niet ten kende. Het brood waarin uw godheid ligt, vernietigd en herboren, dat spijze schijnt, geen spijze is, en spijze is uitverkoren. O, onbegrepen liefdekracht, één God alleen, almachtig kon vinden, ene zielsspijs die goddelijk is, waarachtig. De priesters spreekt, en op zijn woord komt Jezus dadelijk weder, in schijn van brood, als offer uit de schoot zijns vaders neder. Hoort ge hoe de vader van vier flinke kinderen, als gelovige, biddende Vlaming, bidt tot zijn Heer en God. Het was u niet genoeg voor ons op het kruis te sterven. Gij wil de toffer van Calvaar vernieuwen duizend werven. Dat betekent dat de dichter beseft hoe het offer op het kruis op Goede Vrijdag, hoe dat offer blijft verder duren in elke Eucharistie, waar de priester het schamele hostiebrood in de handen neemt en duidelijk zegt, neemt en eet. De meester geeft zichzelf, zijn kostbaar lichaam, dat op het kruishout werd gebroken, zijn kostbaar bloed, dat door een speerstoot in zijn hart werd tot een open vloeiende wonde van bloed, rood, goddelijk bloed. Dit is Christus die zichzelf wegdeelt ten einde toe, opdat wij, stervelingen, deel zouden krijgen aan het eeuwig leven. Dit is dus de grenzeloze liefde, een eindeloze wijsheid. Wij krijgen in het mysterie van de Eucharistie een gave Gods, zoals de wereld het nooit of nooit heeft gekend. Op een mysterievolle, ingenieuze wijze heeft de Godmens een sacrament bedacht waarop hij tastbaar, zichtbaar, smaakbaar bij ons kan blijven. Het brood waarin uw godheid ligt, dicht de dichter, vernietigd en herboren, dat spijze schijnt, geen spijzen is en spijze is uitverkoren. In het hemelsbrood, in het geconsacreerde hostiebrood, daar in het brood waarin de graankorrels zijn verpletterd en vermorzeld en vernietigd, dat brood wordt herboren tot goddelijk leven, tot hemelse spijs. En dan bidt de dichter verder. O onbegrepen liefdekracht, één God alleen, almachtig, kon vinden ene zielspijs die goddelijk is, waarachtig. De priester spreekt, en op zijn woord komt Jezus dadelijk weder in schijn van brood als offer uit de schoot zijns vaders nederen. Jezus komt dadelijk weder. Jezus is de onmiddellijke. Hij heeft als het ware geen middelen nodig, los van enkel middel. Alleen met dat klein schamel stukje hostiebrood komt Jezus in ons midden. In het schijn van brood. Ik verwijs hier graag naar het laatste vers van de proloog van Johannes. In het eerste hoofdstuk van de evangelist, vers 18, schrijft gij: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, hij heeft hem doen kennen. Met andere woorden, bij wie kunnen we beter thuiskomen dan bij de Meester Jezus om de Vader te kennen? Die twee zijn trouwens volkomen één. Meerdere keren heeft Jezus gezegd: wie mij ziet, ziet de Vader. Wie mij hoort, hoort de Vader. De Vader en ik, wij zijn één. Blijft in mij, zoals ik blijf in de Vader. Om de dichter schrijft verder, doelend op Jezus, omdat hij veel de mens bemint, is hij teruggekomen en heeft de schijn van brood als spijs uitwendig aangenomen. Waarom? Omdat zijn liefde hem dwingt, zijn liefdegloed zo groot is, dat hij voor onze ziel wil zijn wat voor het lichaam brood is. Hier belicht de dichter dicht hoe het heilig sacrament in elke tabernakel maakt dat we de verrezen Heer Jezus dicht bij ons weten en kunnen aanbidden. De eucharistische Jezus nadert tot ons zonder ons één ogenblik te verpletteren of te vermorzelen. Die geweldige God kan ons overweldigen zonder één vorm van geweld. Dat heeft ons gerustgesteld. En de dichter dicht verder. Waarom? Omdat zijn liefde hem dwingt, zijn liefdegloed zo groot is, dat hij voor onze ziel wil zijn wat voor het lichaam brood is. Met andere woorden, zoals ons lichaam 's morgens en 's avonds een paar stevige boterhammen nodig heeft om ons lichaam te verkwikken, te sterken, arbeidsenergie te geven, zo wil Jezus zijn voor onze ziel. Voor die onzichtbare, onsterfelijke ziel geeft Jezus ons het voedsel bij uitstek. En vandaar dat we met die gelovige, vrome Vader bidden tot Jezus. Kan bid u, en ik dank u, want beroofd van voedingskrachten, hoe zou mijn ziel wederstaan aan aarde en helle machten? O Jezus, mocht ik meer en meer naar uw komst verlangen, om u als spijze mijner ziel in mijn borst te ontvangen. En eens ontsluierd van de schijn, uw eeuwig opperwezen aanschouwen, zo gij waart en zijt en wezen zult naderen. Ik aanbid u. Wat kan een mens, een gelovige, beter doen dan de enig aanbiddelijke te aanbidden? Want wij zijn zwak, uit onszelf uitgeput, vlug ondermijnd, hongerig naar ware liefde. Wij die soms beroofd zijn van krachten, en soms kom je mensen tegen die werkelijk ondermijnd zijn, uitgeput, uitgedroogd, alsof ze in dagen niet gedronken hebben of niet gevoed zijn. Deze Jezus komt ons verkwikken, want hij zegt, kom tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, ik zal u verkwikken. In Matteüs hoofdstuk 11, vers 25 tot 28. O Jezus, mocht ik meer en meer naar uw komst verlangen om u als spijze mijner ziel in mijn borst te ontvangen. Jezus wordt hier de zielespijs genoemd en wij mogen hem ontvangen. En dan een zeer mooie strofe die mij doet denken aan het Gregoriaanse mooie lied. Adoro te devote latens deitas. Ik aanbid u, verborgen God. Dit zou het nationaal volkslied moeten zijn van de kerk. Adoro te devote latens deitas. God is verborgen. De schepper zit in de schepselen te lezen. Maar de mensen zijn vaak blind, stekenblind. De zienden zien niet, en de blinden zien wel. En eens ontsluierd van de schijn, uw eeuwig opperwezen aanschouwen, zo gij waart en zijt en wezen zult na deze. God blijft altijd dezelfde. Gisteren, vandaag, morgen, in het verleden, het heden en de toekomst, blijft God dezelfde. Daarom bidden we dikwijls, eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. God blijft dezelfde, maar eens zullen we hem ontsluierd aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. En ook dat is terug een zeer hoopvol perspectief. En het woordje aanschouwen doet mij denken aan de schouw in de vroegere huiskamers. Er was een Leuvense stoof en om die brandende kachel wat zuurstof te geven was er een schouw en door de schouw kwam de zuurstof binnen en ging de vuile rook naar buiten. En op de schouw, zoals in menig klooster nog, in een groot kruis aan de schouw en soms ook een Mariabeeld en soms ook nog een spreuk. En ik hoor zo een spreuk, ik zie nog een spreuk ergens hangen. Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven zoet, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet. Dit is een spreuk om te aanschouwen en als je ze lang genoeg aanschouwt, kan je ze ook incarneren. En een andere spreuk stond er ooit. Wij zijn optimist tot in de kist. Maar hier moeten we wel een woordje verbeteren. We zijn optimist tot over de kist. Wij hebben een hoopvol perspectief. Wij komen thuis in Gods wezen. Wie Jezus aanbidden, ervaren zijn stille, werkzame aanwezigheid. Hij raakt ons wezen aan. En daarom nodig ik u uit om toch maar af en toe eens dat lied te zoeken en misschien terug gaan te zingen. Adoro te devote, latens deitas. Ik aanbid u, verborgen God. Hij ziet ons. Hij ziet ons graag. Hij ziet ons bezig. Hij is bij ons aanwezig en wij ervaren zijn minzame blik. Hij straalt zich uit als een alzijdige zon, als een al indachtig, krachtig, stralend zonnelicht, naar alle zijden. Sinds de verrijzenis sinds de dageraad waarop de zon nooit meer ondergaat, sinds het allereerste Pasen, is Jezus werkelijk de zon met een grote zet. De zon van het mens geworden woord, de zon van Gods alstralende liefde. Hij is als verblindend licht dat schittert en straalt. Hij zou ons vandaag zeggen, ego sum. En dan krijgt zelfs de kleinste kapoen een dikke zoen. Ego sum. Ik ben. Hij zou ook kunnen zeggen, radio. Hallo, radio. Want dat is het Latijnse woordje voor ik straal. Radio komt van het Latijnse werkwoord radiare, stralen. Jezus zou kunnen zeggen vanuit het sacrament, radio, radio. Ik straal. En wie lang bij Jezus vertoeft tijdens de aanbidding, riskeert te beginnen stralen. Waarom trekken de mensen naar de Noordzee om te liggen bronzen en te liggen bruinen, al dan niet met goddelijke zalfjes of ik weet niet welke middelen? Jezus is de zon bij uitstek. En zoals de eerste leerlingen niet over de verrezen Heer konden zwijgen, omdat zijn uitstraling alle harten heeft veroverd. Zijn overwinning op de dood konden ze niet onder stoelen of banken steken. De Geest Gods heeft hem bewogen en bezield om te verkondigen. En hij roept ook zijn apostelen op om missionair te leven. En over deze zending komt in de missiemaand oktober meer aan het woord, dankzij de dichter Jérôme Notre-Dame. Dus over een maand horen we elkaar terug. Bye bye, tot over een maand.